gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
Na Europa, de landstitel en de KNVB-beker is nu ook de tweede plaats. En daarmee de kans op Champions League voetbal in het nieuwe seizoen vrijwel zeker in rook opgegaan voor Ajax. Ajax gaat eindigen met lege handen. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. We gaan het hebben over de staat van de club, over Ajax AZ. En we moeten het natuurlijk ook even hebben over het feit dat de club eigenlijk helemaal niet met lege handen staat. Want de Ajax-vrouwen zijn kampioen geworden. Dick? Kijk,
ja, en dat is een mooie overwinning uit bij Pek Zwolle. En niet een zuinige overwinning, maar 6-1. Bam.
6-1. Ja, ja. Toch uitzonderlijk. Best wel uitzonderlijk. In het vrouwenvoetbal is een titel voor Ajax nog een uitzonderlijk feit en een min of meer een trendbreuk, Thijs.
Ja, ja, klopt. Ze hebben natuurlijk die vrouwentak een paar jaar geleden opgezet. En de afgelopen jaren daar wel een grote professionalisering in gemaakt. Ook met jeugdteams. En je ziet steeds meer eigen talent ook doorstromen.
Ja.
Dus in dat opzicht wordt wel de Ajax-lijn gevolgd. En ja, als dat een titel wordt gewonnen, is dat alleen maar mooi voor de club natuurlijk.
Ja.
Maar
ja,
ik moet zeggen dat ik er verder niet heel veel van heb meegekregen.
Ik ben 2 keer geweest dit seizoen. Ik heb 2 wedstrijden gezien. Tenminste fysiek aanwezig. En het is een leuke ploeg die leuk voetbal speelt. Ik zag onder meer ook die beroemde klassieker tegen Feyenoord, waarbij de arena voor het eerst dik vol zat bijna voor de vrouwen. 35.000 toeschouwers. En het is een ploeg waarvan je echt ziet dat het groeit. Voor het eerst staat er ook een vrouw als trainer voor de groep. Dat is hartstikke mooi. Suzanne Bakker, die hier voor geweldig werk beloond wordt. Het is een bijzonder seizoen geweest, omdat het hele seizoen eigenlijk ook weer FC Twente bovenaan stond, bijna. Dat is toch de club die de diensten uitmaakt en de lakens uitdeelt in het vrouwenvoetbal, en dat de afgelopen jaren ook gedaan heeft. En eigenlijk pas vorige week was er ineens die topper Ajax Twente, die door de Ajax vrouwen werd gewonnen. Waardoor met de finish in zicht plotseling de weg naar de titel open lag. Dus het is ook een spectaculaire ommekeer, zoals we die in de mannen-eredivisie dit seizoen niet gehad hebben.
Ja, het is wel een bijzonder seizoen natuurlijk. Ook met de wedstrijd in de arena natuurlijk, ja, tegen Feyenoord. De vrouwenklassieker. Volgens mij de publieke belangstelling die neemt wel toe.
Neemt toe, ja.
Dat zijn allemaal goede dingen. Ja, en ik ben ik zie het niet alle wedstrijden, zeker niet. Maar ik ben wel een enorme fan van de keepster. Of keeper. Moet je nou keeper zeggen of keepster? Gewoon keeper.
Ja, keeper.
Lise Kopp. Die vind ik echt geweldig.
Ja.
Ja. Een tijger in de goal.
Ja, en ik hou van Sherida Spitsen als pitbull. Eenmanscommando en aanvoerder. Die heeft die ploeg echt wel heel erg op sleeptouw. Zelfs als er veel publiek is en er veel rumoer is, hoor je haar brullen tegen medespelers. Dus dat is een heel belangrijk iemand geweest.
Maar ze zijn nog steeds wel in gevecht hoor, achter de schermen. Om de vrouwentak nog wat meer status en allure te geven. Ze willen dat nog wel verder professionaliseren. En met die hele nieuwe opzet van de toekomst moet dat natuurlijk ook gebeuren. Er moet ook uiteindelijk een mini-stadionnetje gebouwd gaan worden.
Ja.
Waarin jong Ajax speelt en ook de vrouwen een plek krijgen. Dus er wordt echt nog wel. Ze willen nog wel meer.
Ja, ja.
De vrouwen.
En ze weten dat ze om daar de neuzen dezelfde kant op te krijgen binnen de club, dat ze daarvoor prijzen nodig hebben. Ze moeten laten zien dat ze serieus leveren. En dat is dan nu gebeurd met een landstitel voor de Ajax-vrouwen. Maar deze podcast, Brani, die gaat over Ajax 1. Dus we gaan het ook nu
en dan lees je toch. En dan lees je toch weer van zoiets als toch nog een schaal in Amsterdam. Weet je, zoiets.
Ja, ja.
Nee, maar dat.
Ja, lekker los van elkaar.
Maar, dat is dat. Je moet dat echt. Ja, dat vind ik zo raar. Weet je, het is gewoon een heel ander team. Weet je, heel ander.
Ja.
Heeft er helemaal niks mee te maken.
Het is een parallel universum.
Ja.
En dat is ook hier in Brani natuurlijk. Deze podcast gaat hoofdzakelijk over Ajax 1. Maar ook jong Ajax en de jeugd. Voor zover dat enige relevantie heeft voor Ajax 1. En dat is natuurlijk het probleem met de Ajax vrouwen. Dat heeft geen relevantie voor Ajax 1, omdat het een parallel universum is. Zo is dat ongeveer hier ingedeeld. Nou goed, wij gaan naar Ajax 1 en daarmee zal ook de toon omslaan, want zo vrolijk is het allemaal niet. We gaan naar Ajax AZ. Ja,
je zegt het al. Hè?
Ja, het valt me op. Er wordt over die wedstrijd gedaan alsof het heel erg slecht was, terwijl ik het niet zo heel slecht vond. Dick, wat vond jij?
Nee, ik vond het ook niet zo slecht. Nee, zeker niet. Ik las zelfs ergens, dit is nog slechter dan onder Schreuder. Ja, nou, dan heb je denk ik een paar maanden met je ogen dichtgezeten op de tribune. Ja. Maar best is het niet. En wervelend en sprankelend. Maar nou, goed en degelijk. Tweede helft vond ik zelfs bij Vlaag wel weer aardig ijsvoetbal. Maar vreemd genoeg leverde dat niet zo heel veel kansen op. En voor rust, toen het minder ging, moeilijker ging, moeizamer ging.
En rommeliger was.
En rommeliger was, kregen ze eigenlijk de grotere kansen.
Ja. Ja.
Dus goed.
Ja, ik heb het heel erg het idee. We zitten nu inmiddels in de fase. Kijk, we hebben natuurlijk te maken met het probleem dat er van dit Ajax veel meer verwacht werd dan erin zat. Vervolgens krijg je de volgende fase waarin wat er wel in zit, komt er ook niet meer uit. En inmiddels is het een fase waarin iedereen zo door chagrijn en balen bevangen is, dat er ook gefloten wordt voor dingen die eigenlijk niet gebeuren op het veld. Ik bedoel, het is meer dat de club wordt uitgefloten, maar het richt zich nu tegen de spelers die het misschien helemaal niet zo slecht deden als sommige mensen beweren. Dat was mijn gevoel.
Ja, daar
heel
kan
sterk
ik me op
bij.
Zich wel redelijk bij aansluiten. Natuurlijk, ik denk dat je vooral doet op die fluitconcert in de rust. Dan.
Ja.
En ja, eerste helft, het was absoluut niet goed van Ajax. De ruimtes waren heel groot. Verdedigend was het ook weer een paar keer kwetsbaar. Maar goed, het was wel een redelijk open wedstrijd waarin het spel op en neer golft. Hoe Dick het net schetst, we weten dat we op dit moment gewoon niet meer heel veel meer van Ajax kunnen verwachten dan dit. Dus dan vind ik dat ook niet helemaal realistisch.
Ja, en bovendien, je mag die spelers niet helemaal van de blaam zuiveren. Want die hebben ook die eerste 4-5 maanden er gewoon een potje van gemaakt.
Natuurlijk.
Daar kun je niet alleen de trainer de schuld van geven.
Natuurlijk.
Dat zijn natuurlijk ook die spelers. Dus die krijgen dat nu met terugwerkende kracht ook voor hun voeten geworpen. Die hebben ook een potje van gemaakt.
Ja, ja. Ja, nee, we gaan er natuurlijk absoluut niet een goed seizoen van maken met terugwerkende kracht. Laat dat duidelijk zijn. Opvallend, Kudus terug. Thijs, hoe deed hij het?
Ja, ik vond hem wel nog echt een beetje zoekende. Dus je merkte af en toe wat hij ook al in de periode dat hij zeg maar in topvorm was. Dan, hij heeft heel veel snelheid en explosiviteit. Maar ik zie toch bij hem te vaak dat hij dan een bal in de voeten heeft en dan een beetje vanuit stilstand zijn acties wil gaan maken.
Ja.
En dat deed hij nu ook weer een paar keer tegen AZ. Terwijl ik denk, ja, hij is zoveel dreigender als hij juist gelijk die voorwaartse versnelling inzet. Op zich wel bij wat kansjes en wat gevaar betrokken. Maar het was nog niet het niveau van voor zijn blessure, zeg maar. Dus ja, nog een beetje zoeken. En in de rust er ook al uit natuurlijk. Ik weet niet of je geblesseerd was geraakt of dat het een helftje was afgesproken van tevoren. Dat zal gewoon moeten groeien de komende weken.
Ja, ja, hij is er weer in elk geval. Mohamed Kudus, toch de spectaculairste Ajax-ziet die erbij loopt op dit moment. Is weer aangesloten bij het eerste team. In de eerste helft zien we dan het middenveld Taylor Klaassen Tadic staan. Met Tadic daar als nummer 10. Centraal op het middenveld, achter de spits. Hoe functioneerde dat?
Niet.
Dankjewel, Dick Sinteny.
Graag gedaan.
Punt.
Nee, ja, goed. Er staan drie middenvelders op positie waar ze eigenlijk alle drie niet op hun beste zijn.
Ja.
En je kan je zelfs afvragen of daar iets überhaupt een middenvelder is. Dan zeg ik nee.
Nee.
Maar ja, dus dat liep eigenlijk voor geen meter. Je komt ook dynamiek en loopvermogen en dat kom je allemaal tekort. Dus dat bleek ook wel. Dus dat is de tweede helft omgezet. Dus ja, dat is een foute keuze van Heitinga geweest.
Er moest iets, want Berghuis was geblesseerd. Een beetje gepuzzeld, maar dit werkte niet.
Nou ja, goed, het is vooral een kwestie van dat je Tadic in het elftal wil houden. Dus er is eerst gekozen voor Bergwijn op de linkerkant. En nu is de keuze Bobby ook echt in de spits. Ja, en dan is het Tadic of op de bank of op team.
Ja.
Nou goed, dat is niet zijn plek. Dat moet je niet doen. En dat zag je de tweede helft, vond ik. Want kijk, het zijn veel omzettingen. Maar de allerbelangrijkste omzetting was dat je het durft om een jongen van 17 in het hart van het elftal te zetten.
Ja.
Op een verantwoordelijke plek in een topwedstrijd. En ik kan me best voorstellen dat Heitinga daar over getwijfeld heeft, al de afgelopen weken al. Ook al zag je misschien op de trainingen wel van ja, eigenlijk is dat de beste man voor die plek.
Ja.
Maar ja, dan moet je ook zo'n jongen wel tegen zichzelf in bescherming nemen. Je moet het wel echt heel zeker weten. Nou, nu vond hij kennelijk de tijd rijp en het moment daar. Ja, en dat pakte echt heel goed uit. En dat zorgde wel voor een aantal wisselingen. Maar,
zijn naam valt niet. We hebben het natuurlijk
over Johan Hato. Ja, sorry. Hato. Ja, ik denk die Ajax volgers.
Ik fiets hem er even tussendoor.
Precies wie ik bedoel.
Ja.
Ja, ja en ik vond... ik vind dat echt heel erg knap. Dat je op die leeftijd zo rustig en volwassen overeind blijft.
Ja.
En ook echt je stempel drukt. En misschien zelfs wel... Ja, misschien zelfs wel de beste speler van het veld... wordt.
En niet voor het eerst. Dat,
dat is echt...
Heel bijzonder. We gaan het zo meteen nog even wat dieper over hem hebben, over Hato. Want er valt meer over hem te zeggen. Maar goed, we komen nog bij hem terug.
Wat ik daar wel over wilde zeggen, is dat je daarna zag dat Ajax ook van achteruit weer, waar we het er heel vaak over gehad hebben, wat zo moeizaam gaat, dat voetbal van achteruit ook wel soepeler gaat. En op het moment dat soepeler gaat, kun je ook daar iets verder voor inhouden. Die hoeft dan ook niet zoveel meters te maken. De ruimtes worden wat kleiner. Je houdt de tegenstander wat langer op de eigen helft. Ja, dat is het spel wat dit Ajax wel past.
Ja.
En wat ze veel te vaak niet hebben kunnen spelen.
Je zag het nu ook in de eerste helft. Dat driehoekje met Roelie, Timber, Alvarez. Ik weet niet hoe vaak we dat hebben gezien. Het duurde denk ik een kwartier voordat Tadic überhaupt zijn eerste bal heeft geraakt tegen AZ.
Ja.
En dat is precies het grote probleem. Want AZ zette natuurlijk wel redelijk hoog druk. Maar ze gaven in de eerste fase echt wel de ruimte om er onderuit te voetballen. En dat zag je in de tweede helft met iemand als Hato die de ballen wel tussen de linies durft te spelen. En dan dring je ze terug en kom je eigenlijk geen moment meer in de problemen. Dus ja, was een heel groot verschil natuurlijk.
Heel groot verschil. In de eerste helft zien we een niet zo goed functionerend Ajax en een vrij rommelig spelbeeld. Maar wel dreiging van Ajax kant. Met name ook via Bergwijn, die over links een aantal keren goed doorkwam. Die hard werkte en hard op zoek was naar een doelpunt. Dat voelde je aan alles. Hij had bijna een weergaloos doelpunt gemaakt met zijn dribbel naar binnen en een vlammend schot op de verre paal. Dat was had een andere avond op kunnen leveren, om het maar zo te zeggen. Maar in de rust zien we dan een flinke handvol veranderingen plaatsvinden. Eigenlijk op een moment in de wedstrijd, de rust, waarin dat niet vaak gebeurt. Er werd van alles omgezet. Kun jij dat eens op een rij zetten, Thijs? Wat er precies veranderde?
Ja, nou, het is natuurlijk al, als je een linksback inbrengt en je rechtsbuiten eruit haalt, dan weet je dat er heel veel verschuivingen in je elftal gaan plaatsvinden.
Puzzelen.
Ja, dus we zagen vanuit achteruit Alvarez naar het middenveld gaan. Hato, die dus van linksback centraal werd. Owen Wijndal, die inviel als linksback. Tadic, die van middenveld naar linksbuiten ging. En Bergwijn, die rechtsbuiten terecht kwam. Volgens mij zijn dat ze allemaal, als ik zo...
De enige verzwakking, maar dat is ook weer... voor dit seizoen, wat we vaker hebben gezien, de enige verzwakking van al die omzettingen was dat Bergwijn dan op de rechterkant terechtkomt.
Ja.
En daar is hij minder dan op links.
Ja.
Dus, en dat is elke keer, kom je weer op hetzelfde uit eigenlijk.
Al moet ik zeggen, je noemde hem net al best positief met hard werken en op zoek naar zijn goal. En ik vond hem ook nu wel, ik vond hem eigenlijk best een goede wedstrijd spelen.
Ja,
en ook in die 20 minuten dat hij op rechts heeft gespeeld, was hij toch ook meer het middenveld aan het opzoeken en combineren tussen de linies. Aantal sterke dribbles ook. Dus op zich, natuurlijk iedereen weet dat hij beter is op links. En hij heeft zelf ook uitgesproken, vrij expliciet, ik ben geen rechtsbuiten en ik wil daar ook niet spelen. Dus ja, dan blijft dat wel een lastige kwestie als je daar uiteindelijk toch weer op terug moet vallen.
Maar daar moet Ajax echt, en daar komen we denk ik zo meteen nog wel op, daar moet Ajax echt aan werken dat je niet meer spelers van hun plek haalt waar ze het best tot hun recht komen, waar ze de meeste waarde hebben voor het elftal. Daar moeten ze echt van af. Ja. Oh, hij kan ook wel daar. Of hij kan ook wel daar. Weet je, dat was echt van die Alfred Schreuder-achtige beslissingen. Dat heeft hij zo vaak gezegd. En ik denk dat Ajax echt weer terug moet naar specialisme. Dus gewoon die speler voor die positie heeft die kwaliteiten, die hebben wij nodig en daarom staat hij daar.
Ja, maar dit is het gevolg van een selectie die niet klopt. Daarom, het is een niet kloppende puzzel. Ja.
En ik blijf er dan ook bij, een soort stokpaardje geworden. Daar mag je Heitinga nooit op beoordelen of veroordelen.
Nee.
Dat hij keuzes moet maken die hij misschien helemaal niet wil maken, maar die hij eigenlijk gedwongen wordt te maken.
Door het materiaal dat hij voor handen heeft.
Ja.
Ja, ja. Het dossier Tadic dan. Hè? Die heeft op verschillende posities gespeeld de afgelopen tijd. Hij heeft als centrale spits gespeeld. Tegen AZ begon hij als 10, komt uiteindelijk weer op links terecht. En hij heeft harde kritiek gekregen uit allerlei hoeken na deze wedstrijd. Tot de vraag aan toe, moet hij volgend jaar nog wel speler van Ajax zijn? Dat werd eigenlijk nu door een aantal mensen hardop opgeworpen.
Nou, ik gooi gelijk even in. Ja? Ik hoorde dat gisteravond ook iemand zeggen op tv, de National TV. Ja, Ajax moet afscheid nemen van Tadic. Nou, als ze dat doen, dan denk ik dat Feyenoord en PSV onmiddellijk op de stoep staan om hem binnen te halen. En hem mee te nemen de Champions League in.
Ja.
Want dit is gewoon een speler met uitzonderlijke kwaliteiten. En ja, weet je, daar ga je ook, daar neem je niet zomaar afscheid van. Ik vroeg net even voor dat we hier gingen zitten, zaten we erover te kletsen. Zei ik, wie is de beste speler van de Eredivisie dit seizoen? Nou, werd Kuksu genoemd, terecht. Maar Xavi Simons ook. Nou, die verdient dat ook. Dat predicaat, beste speler van het seizoen. Maar de cijfers van Tadić zijn gewoon nog dik beter dan die van Simons.
Ja.
Ja, en dat je daar zo makkelijk overheen stapt, dat je dat zo bagatelliseert, ja, daar begrijp ik echt helemaal niks van.
Ik vind echt, echt onbegrijpelijk dat daar zo laatdunkend over wordt gesproken, over wat die man bijdraagt. En als hij nou een soort bejaard wrak was, dan was het nog wat anders. Dan heb je nog enig recht van spreken, maar hij is nog hartstikke fit ook.
En ook afgelopen dus, zaterdag gewoon 3 assists kunnen hebben.
Ja,
in,
ja.
Wat hij alsnog creëert.
Als die ballen worden afgemaakt, zijn het assists. Ja, ja.
Kijk, je ziet wel de tekortkomingen. Kijk, snelheid heeft hij nooit echt gehad. En het wordt allemaal misschien ietsje strammer. Dus je moet hem in ieder geval, je moet hem zo gebruiken dat hij niet te veel hoeft te lopen. Nou, dat klinkt heel in het moderne voetbal. Maar hij moet niet te veel vuile meters hoeven maken. Maar als hij aan de linkerkant, binnenkant, buitenkant kan spelen, dan is er echt niemand beter. En die meer kansen creëert, meer expected goals, meer voorbereidingen op assists, op goals, op assists zelf, op doelpunten. Ja, het is ongekend. Dus ja, ik zou me sowieso bijhouden.
Ja.
En misschien moet je inderdaad met hem gaan zitten en zeggen van,
je speelt wat minder.
Je wordt 35. Ik ga jou niet meer 3 keer in de week een basisplaats geven. En ook niet 3 keer in de week 90 minuten laten spelen en laten staan. Maar we hebben heel wat nodig. En je moet er gewoon bij blijven. Hoeft hij niet eens aanvoerder te blijven. Kan hij ook tweede aanvoerder worden. Benoem iemand anders als aanvoerder. Maar ik zou hem er zeker bij houden.
Ja. De vraag is even, een trotse figuur als Tadić, accepteert hij dat? Dat hij geen aanvoerder meer is en dat hij als leidersfiguur een beetje een toontje lager moet gaan zingen?
Ik vind dat lastig en ik heb het idee van niet. Maar goed, alles valt of staat erbij natuurlijk gewoon met transparantie en communicatie. En dat is bijvoorbeeld ook iets waar het met Daley Blind dit seizoen eerder is misgegaan. Dat daar eigenlijk nooit mee is gesproken en die haalde ook terug dat volgens mij Schreuder noemde toen dat in de zomer dat hij wel met hem heeft gezeten en Blind wist niet waar hij het over had, zeg maar, toen hij daarna werd gevraagd. En dat zijn wel dingen, ja, iedereen weet de waarde van Tadić en ik denk hoe Dick het net schetst, dat mits de afstemming goed is, dat is cruciaal, kan je hem nog steeds gebruiken. Alleen je moet ook realistisch zijn in dat hij niet een speler is die op snelheid zelf 3 man gaat passeren en goals gaat maken. Dus het is belangrijk dat hij een linksback heeft die voor overlap kan zorgen, zoals Wijndal het in de tweede helft prima invulde. En dat er vanaf het middenveld genoeg dynamiek, ook dribbelaars, creativiteit is, zodat het niet allemaal van hem hoeft te komen, maar dat hij een schakel kan zijn in dynamisch aanvalspel. En dan is hij van waarde. Maar ja, dat zal dus ook weer afhangen van de samenstelling van de selectie komend seizoen.
Ja, ja.
Ja, goed, en dat is ook wel, het gaat natuurlijk de laatste tijd ook wel over zijn gedrag. En dat is wel, ja, ook wel een punt van discussie en van zorg ook bij Ajax, hoor. Dat hij toch in het veld met de voorbeeldfunctie die hij heeft niet altijd de goede dingen doet.
Dat is heel onhebbelijk geweest.
Eufemistisch uit te drukken.
Ik vind het daarbij veelzeggend trouwens dat ook een figuur als Davy Klaassen er de afgelopen weken heel slecht op stond. Die liep ook te janken en te zeiken en te rollen en vervelend doen.
Ja.
En dan zie je dat die hele ploeg, die is tot op het bot gefrustreerd omdat het niet werkt. En dat zie je natuurlijk bij Tadić er het ergste uitkomen, want daar zit dat sowieso al wat hoog in zijn systeem. Maar als ook Klaassen daarin meegaat, dan zie je echt gewoon hoeveel spelers hier lopen te balen van dat het niet marcheert.
Maar goed, er is natuurlijk na de trainerswissel wel een beroep op met name Tadić en Klaassen gedaan. Blind was weggevallen op die twee. Omdat die de club ook goed kennen en weten waar Ajax voor staat. En hoe belangrijk het was, hè, dat zij daarin de voortouw zouden nemen. Ja, dat hebben ze gedaan, zeker. Maar uiteindelijk ook wel met de nodige frustratie.
Ja.
En een totaal verkeerde inschatting voor de bekerfinale. Namelijk dat er dat die prijs gewonnen moest worden. Met alles wat daarvoor nodig was. Nou, dat sloeg helemaal nergens op.
Dat ging alle perken te buiten. Daar heeft iedereen met een beetje Ajax hart zich ook kapot voor geschaamd hoe dat ging.
Maar goed, het maakte, schreef ik vandaag, maandag in de krant, gisteren al online. Het maakt wel nederig ook, denk ik, voor Ajax. En, ja. en je moet je daarbij neerleggen. En dat doe je niet zonder slag of stoot. Maar dat is wel gebeurd nu, denk ik, na deze wedstrijd. Het is wel redelijk berustend. En ik denk dat Ajax zich klaar moet gaan maken voor podium lager, Europees gezien. En dat biedt weer kansen om een beetje in de schaduw van het grove geweld in de Champions League aan een nieuw elftal te bouwen.
Ja, dus er komt nog een overgangsjaar aan. Er komt nog een bouwjaar aan.
Nou ja, kijk, misschien, hè, maar wel gewoon weer met goed oog voor de eigen jeugdopleiding. Wat Ajax altijd heeft gedaan.
Ja.
En soms ook een beetje heeft laten liggen. Maar dat is, vind ik wel van Heitinga, dat hij heel goed met jeugd ook aan de gang is gegaan in deze fase van het seizoen. Dus de laatste maanden. Dus we hebben al spelers nu gezien. Die hebben al hun minuten gemaakt. Die hebben al aan het grote werk geroken. En dat is wel een plusje, vind ik.
Laat het gezegd zijn.
Ja.
Ja, dat er een nieuw Ajax gaat komen met hopelijk wat meer jeugd. En dat zal dan waarschijnlijk in de Europa League het veld in mogen. Waar misschien wat meer punten gehaald kunnen worden. Wat coëfficiëntpunten gescoord kunnen worden. Zodat Ajax het jaar daarna misschien in de Champions League weer wat hoger in kan stappen. En zo kan het nadeel een voordeel worden. Laten we. Ik wilde nog één ding aankaarten over die wedstrijd tegen AZ. Je ziet in de tweede helft dat bij Ajax het ballonnetje weer een beetje leeg loopt. Dat het richting het einde van de wedstrijd minder wordt. En eigenlijk allemaal een beetje uit elkaar valt in het laatste kwart. Dat was de fase van de wedstrijd waarin het wel echt zo slecht was. Als het publiek liet merken. Het valt me op dat Ajax zoveel moeite heeft om een overwicht op te bouwen. Als je dat vergelijkt met teams als AZ en Feyenoord. Die lijken dat achterloos te doen als team.
In fitheid bedoel je nu ook?
Ja, of? Maar ook aanvallen en de wedstrijd in handen nemen. Ja. Dat lijkt AZ en Feyenoord structureel minder kracht te kosten dan het Ajax kost. Zit daar iets in, wat jullie betreft?
Ja, daar zit wel iets in. Ik denk dat bijvoorbeeld in de eerste helft dat het probleem was dat Ajax dus met een middenveld speelde dat totaal uit balans was. En tweede helft zag je met Alvarez daar kort voor, die al die ruimtes dichtloopt en het voetbal van achteruit, dat je daarmee controle in handen krijgt. En ik denk het laatste kwart waar jij vooral op doet, dat weer echt een kwestie van fitheid was, wat we hier ook al vaker hebben aangestipt. En wat je nu ook niet meer kan opbouwen natuurlijk. Want daar moet je normaal gesproken vanaf de zomer zit daar een hele opbouw in. En dat spelers op een gegeven moment moeiteloos wel 3 keer per week 90 minuten kunnen maken. Dus dat is denk ik echt een fitheid. Wat ik wel ook een groot verschil vond met AZ bijvoorbeeld. Die inderdaad nog wel de kracht leken te hebben.
Ja. Ja.
Maar verder dat Ajax niet totale dominantie kan hebben op bijvoorbeeld het vele balbezit. Kan omzetten in dominantie. Want dat was in die tweede duels tegen PSV natuurlijk ook het geval. Als er volgens mij 60% balbezit als het niet meer was. Maar dat heeft nog steeds te maken met die verkeerde balans in de selectie. Dat je gewoon zowel in verdedigend opzicht als in aanvallend opzicht niet genoeg verschillende smaken hebt. En niet genoeg spelers hebt die daarin het verschil kunnen maken eigenlijk.
Ik zie bij in teams als AZ en Feyenoord zie ik een soort harmonica die uitgaat en weer ingaat. Dat is een unit die beweegt.
Ja.
Bij Ajax lijkt elke aanval een nieuw bouwseltje, een nieuw torentje.
Ja.
Wat blokje voor blokje op elkaar en dan valt het weer om en dan moet je weer opnieuw beginnen. Alsof het allemaal een beetje van individuele goede wil afhankelijk is.
Ja, maar precies wat je nu zegt maakt dat Ajax altijd in die eindfase ook energie en zo tekort komt.
Precies.
Want ze zijn zo bezig om steeds weer iets nieuws te bouwen en energie erin te stoppen en dan mislukt het weer en moet iedereen weer terug en dan weer opnieuw. Moet je willen. AZ hoefde minder in die wedstrijd te leggen dan Ajax. Dus houden ze aan het eind ook meer over.
Ja, nou, en dat is ook gewoon feitelijk zichtbaar dat het gat tussen de verdediging en de aanval is bij Ajax nu soms 50 meter. Waar dat onder Ten Hag tussen linies misschien 10, 15 meter was. En dat is natuurlijk een schrikbarend verschil waarmee spelers continu op de allerhoogste intensiteit grote gaten moeten dichtlopen. Ja, en dat ga je na 65, 70 minuten wel voelen natuurlijk.
Ja. Jij gaf net een plusje aan Heitinga. Is dat een minnetje wat je aan Heitinga toch kan geven? Dat er ook bij hem nog altijd niet zoiets als een plan zichtbaar is. Het is zulk los zand.
Ja, nee, het is wel een plan. Alleen is niet. Kijk, als je ziet hoe makkelijk AZ de eerste helft positiespel speelt. Ja, dat zit er bij Ajax niet in. Dat kwam er pas in op het moment dat Hato daar centraal ging staan. Dus zo nauw luistert dat.
Ja.
Snap je?
Ja.
En dat gemis van die spelers, hè, die dat aanvoelen, positiespel, maar ook de dribbelaars, mensen die voor een man meer situatie kunnen zorgen. Dat ontbreekt nu allemaal. En we gaan het zo meteen ook nog even hebben, denk ik, over de toekomst. Ja, dat zijn echt spelers die Ajax, ja, die selectie schreeuwt daarom. Ja, hij heeft er zelf al iets over gezegd. Liet hij zich een beetje zo ontvallen van ja, als je op een bepaalde manier wil spelen, heb je daar ook echt de spelers ook voor nodig om dat goed uit te voeren. Ja, die zijn er niet. Of ze zijn nog heel erg jong. Daar zit natuurlijk ook wel wat gebreken aan hier en daar. Ja, of ze kunnen het gewoon niet.
Ja.
Ja. En dan zie je dat hij compromissen gaat maken eigenlijk. Dus dan weet hij, als ik Alvarez op het middenveld zet, dan staat het verdedigend goed. Maar dan missen we een opbouwer achterin. Dat soort dingen. Als ik Kudus rechtsbuiten zet, hebben we daar creativiteit. Maar zet ik hem op het middenveld, of dan kan ik hem niet op het middenveld inzetten, waar we dan een dribbelaar missen. En dat heeft weer komen terug op die samenstelling van de selectie te maken.
Het komt er steeds
maar
op terug.
Maar ik denk wel, wat je Heitinga dus kunt verwijten, is hij ziet dus duidelijk in van het gewenste Ajax-voetbal, dat kunnen we niet spelen. Maar dan denk ik dat je naar alternatieven moet zoeken. En dan bijvoorbeeld hoe Ten Hag het in de laatste maanden van vorig seizoen heeft gedaan. Gewoon in een 4-4-2. Zet de boel maar compact bij elkaar. En ja, het is niet des Ajax, maar in principe in de Eredivisie ben je beter dan 90% van de ploegen op individuele kwaliteit. En dan met een Kudus en Bergwijn, Brobbey, ga je die wedstrijden voorin ook wel beslissen. Heb je aan 3-4 momenten, kun je dan genoeg hebben.
Ja.
Dus dan moet je, ja, het is niet waar ik voorstander van ben, maar het is wel, als je een Champions League ticket bijvoorbeeld wil bemachtigen, denk ik de beste manier.
Ja. Dus nu een beetje de koe in de kont.
Nou ja, goed, in het middenveld wat er dan na rust bijvoorbeeld stond met Alvarez. Maar er staan Klaassen en Taylor bij. Weet je wel, dat is ook niet je ideale middenveld. Nee. En dan zeg je van, nou weet je, stellen we Grealish op. Want die is aan de bal goed. Die is ook wel beter. Maar die kost je tegen PSV een paar goals, weet je wel. Met halfslachtig ingrijpen. Dus dan mis je weer, de duelkracht van Alvarez, weet je. Dus zo is altijd
blijft het
wat.
Aanmodderen.
Ja, eigenlijk wel. Goed, Ajax AZ 0-0. Ajax had hem ook nog kunnen verliezen. Denk aan dat balletje van AZ op de paal. Het had heel goed gekund. Maar ze hadden hem ook kunnen winnen. 0-0 was de uitslag. We gaan even inzoomen op de figuur Hato. Als we dan toch een positief toekomstgeluid willen laten horen. Hij is de man waar we nu op dit moment blij van kunnen worden. En dat brengt ons misschien ook bij de onder 18 van Ajax. Thijs, je hebt er wat over te vertellen.
Ja, we kunnen veel bruggetjes bouwen nu.
Ja.
Nee, ja, om misschien eerst eventjes over die onder 18 kort dan aan te stippen. Nu zeker is dat Ajax dus niet, Ajax 1 niet de Champions League gaat halen. Zou onder 18...
Is niet zeker, hè?
Ja, nou.
Oké, nee, even.
Officieus.
Ja.
Nee, ja. Is Ajax onder 18 eigenlijk voor het eerst in jaren afhankelijk van de eigen prestatie in de competitie. Want je kunt om de Youth League te halen. Want
ja, dat leg even uit hoe dat werkt, want dat weet niet iedereen.
Je hebt binnen de Youth League eigenlijk twee routes. Je hebt de Youth League die compleet vergelijkbaar is met de Champions League. Dat zijn dus dezelfde onder 19 ploegen als in de pools. Dus Ajax Ajax onder 19 in de Youth League speelt dan tegen dezelfde tegenstanders als Ajax 1. Maar je hebt ook nog een andere route. En dat is dat de nationale kampioenen van de landen zich ook plaatsen voor de Youth League. En dan kom je dus tegen de andere kampioenen uit. Nou, wel minder aansprekende landen. Dus het zijn mindere affiches. Maar vanaf de poolfase kom je dan weer bij elkaar in de knock-out fase. Zoals AZ bijvoorbeeld. Dat is de route die AZ, die dit jaar de Youth League hebben gewonnen. Die is vorig jaar kampioen geworden in de onder 18 competitie. En die hebben zich dus zo in de Youth League gevoetbald. Dus dat zal voor Ajax nu cruciaal worden. En ze staan op dit moment 1 punt achter op PSV onder 18. Met nog 2 wedstrijden te spelen. Ze gaan PSV ook niet meer treffen. Dus ze hebben het niet in eigen hand. Maar ja, dat is de enige manier hoe Ajax nog Youth League kan halen. En voor een club met de prestige van Ajax en de jeugd zo hoog in het vaandel hebben staan, is dat natuurlijk wel cruciaal.
Ja,
we hebben gezien wat voor talenten zich daarin hebben ontwikkeld. Bijvoorbeeld een Hato ook dit seizoen.
Ja, ja. Dick, wat wil je zeggen?
Nou, volgens mij is die teams die speelden tegen elkaar nu, toch? Ajax en AZ.
Ja, dit weekend zo.
En AZ had dan de Youth League gewonnen.
Ja.
En nu won Ajax met
3-0.
3-0 van AZ. Ja, ja, weet je, dat geeft... Ach, ja, het blijft jeugdvoetbal.
Ja, nou, ik kan daar misschien ook nog wel eventjes kort iets over zeggen? Want je hebt natuurlijk heel erg nu die tendens dat AZ-jeugd geweldig is. En na die Youth League. En alle credits daarvoor. Want het is een unieke prestatie die een Nederlandse club nog nooit heeft gedaan. Maar het is wel zo dat AZ daar met een aantal 2003 jongens speelt. Dus dat is de lichting van Divine Range bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Ja. Dat zijn jongens die door Ajax niet meer in de Youth League worden ingezet. Daarbij is AZ ook bijvoorbeeld in die wedstrijden tegen Barcelona en Real Madrid heel knap dat ze daar natuurlijk met ruime cijfers uiteindelijk ook van winnen. Maar het grootste gedeelte van de wedstrijd zakken ze volledig in en gokken ze op de counter waarin ze dan 2-3 goals maken en dan er uiteindelijk overheen lopen. En dat is niet een speelstijl waar Ajax voor kiest in de Youth League. Die willen, ondanks dat ze met een jonge ploeg aantreden, hoog druk zetten, verzorgd voetballen van achteruit. Ja, dat zijn dan keuzes voor opleiden die je natuurlijk maakt.
Ja,
dat is ook nog wel een kleine nuance in het verschil tussen Ajax en AZ. In die
het gaat toch altijd maar gewoon om die paar talenten die doorbreken en welk niveau ze dan uiteindelijk gaan halen. Weet je? Dus dat heeft AZ ook bijvoorbeeld met Kelvin Stengs en Boadou en Koopmeiners. Nou goed, die breken door. En wat voor niveau zitten, halen ze dan daarna nog?
Wijndal.
Maar bij Ajax, als je dat ziet, ik heb het nog op een rijtje gezet pas geleden. Weet je, het is toch Matthijs de Ligt en Justin Kluivert en Donny van de Beek. En ik denk, ja, weet je wel, echt jaar na jaar, bijna lichting na lichting. 1, 2, 3 spelers die je echt opleidt voor de top. Hè? Dus niet jongens die dan doorstromen naar andere eredivisieclubs, maar echt top. Daar gaat het om. Joel Hato. En de allerbeste, Matthijs de Ligt deed dat ook. Die gingen niet eens naar Jong Ajax. Ja, een paar wedstrijdjes, weet je wel. En hup, en door.
Die sloegen Jong Ajax over, in feite, ja.
En daar gaat het om. Het is goed om goede competities te hebben. Landelijk, in Nederland ook. Hè. Dus profclubs ook goede jeugdteams. Die de beste spelen met elkaar tegen de beste. Voor je opleiding als land is dat heel belangrijk. Maar per club gaat het echt alleen maar om die paar individuen die je moet proberen op het hoogste niveau te krijgen.
Ja, zie daar. Enige nuance bij de tendens van de laatste week, dat de AZ-opleiding de heilige graal is en dat die van Ajax niets meer voorstelt, want zo klinkt het dan vaak meteen in de media. Daar mag wel enig tegenwicht aangeboden worden. En dat heeft Dick dan bij deze gedaan. Hato, jij hebt hem laatst gesproken, hè?
Ja. Toen was hij iets spraakzamer dan afgelopen zaterdag na de wedstrijd.
Ja?
Ik vind het altijd mooi, hoor. Zo'n jongen van 17.
Wat is het voor gashi?
Heel bescheiden, introverte jongen. Hij zei ook in het interviewtje van, hij zegt, als ik ergens kom, dan kijk ik altijd even de kat uit de boom. Nou, daar is op het veld niks van te merken. Dat doet hij gewoon zijn ding. Maar daarbuiten is hij wel heel rustig.
Ja.
Volwassen al, op een bepaalde manier. Maar ja, dat praat over zichzelf. Hij zegt, ja, nu gaat het wel als ik hier zo zit. Maar als er dan een camera bij komt of zo, ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Nee, daar hou ik niet zo van. Ja, dat is mooi.
Mooi, hè?
Maar Thijs heeft volgens mij ook nog familie van hem gesproken.
Daar wilde ik naartoe gaan.
We mensen uit zijn omgeving.
We zitten helemaal om hem heen zo te...
Ja.
Te
toch het grote lichtpunt van Ajax. En dat wil je er dan toch maar uitpakken in deze donkere dagen.
Ja.
En wat Dick zegt, dat klopt wel. Het is gewoon een hele rustige, bescheiden jongen. Maar wel iemand die het slaat niet over in een kalmte of gelatenheid. Want hij heeft heel goed in zijn hoofd wat hij wil. En bijvoorbeeld aan het begin van dit seizoen geformuleerd samen met zaakwaarnemers en omgeving van ik wil debuteren in Ajax 1 dit seizoen. En dan denk ik, als je toen 16-jarige doorgeschoven Ajax onder 18 talent bent, vind ik dat een hele ambitieuze doelstelling. Maar hij heeft dat gewoon in zijn hoofd zitten. In de winterstop is hij na het vertrek van Blind natuurlijk, had hij daarvoor een paar wedstrijden in jonge Ajax goed gespeeld, is hij door Schreuder meegenomen op trainingskamp, waar hij gelijk heeft aangehaakt en het gewoon uitstekend heeft gedaan. En dan zie je dat je gewoon heel snel ook kunt aanhaken. En dat inderdaad de grootste talenten, die spelen af en toe nog, die komen een keer terug in Jong Ajax om daar misschien wat wedstrijdritme op te bouwen. Maar in principe stromen die gelijk door. En dat is met Jorge Hato nu ook het geval. En het is natuurlijk ongelooflijk dat hij Ajax daadwerkelijk ook beter maakt. Zowel als hij linksback staat of centrale verdediger.
Ja.
Dat je gewoon nu al echt een meerwaarde bent op net 17-jarige leeftijd.
Hij loopt niet mee, maar hij maakt het beter.
Maar ik vraag me af, is dat wel zo? Hè? Als je dan bijvoorbeeld aan Barcelona kijkt met Pedri en Gavi en Ansu Fati. En nu was er volgens mij een jongen van 15 al.
Marokkaanse jongen.
Ja, maar die worden dus steeds jonger, maar die gaan ook gewoon mee. Hè? Dus Ajax moet ook wel een beetje afstappen. Onder Ten Hag was dat wel zo. Hè? Van ja, die jeugd die moet echt de kans verdienen. Ja. En weet je wel, het niveau is heel hoog. Maar ik vind het ook wel bij Ajax passen. En ook in de moderne voetbal. Dat die jongens eigenlijk steeds jonger doorbreken. Want Barcelona is echt niet de enige club die dat heeft. Ja, ik zou zeggen, ga er wel mee aan de slag met die gasten. En weet je waarom? Als ze 20 zijn, of 21, willen ze weg. Ja. Dus als je ze niet opstelt op hun 17e, maar pas op hun 19e, dan kan je er maar 1 of 2 jaar van profiteren. Klinkt heel gek wat ik nu zeg, maar dat is wel de realiteit. Dus ja. Gooi ze er dan maar in.
Maar daarbij nog wel ook, zeg maar, want bijvoorbeeld bij Manchester City zie je soms ook jongens van 16 doorkomen of bij Barcelona. Maar ja, dat zijn wel echt goed draaiende elftallen waarin alles klopt. En ik denk wat aan Hato, wat ik zo knap vind, is dat je dus in een best wel dolende ploeg terechtkomt. Die ja, in de hoek zit waar de klappen vallen. En dat jij je daaruit weet te onttrekken. En dus daar bovenuit weet te stijgen. Ja. En dus Ajax beter laat voetballen.
Uitblinken dat is een in uniek dit talent. Ajax. Ja. Dat is absoluut waar. En een zeer knappe prestatie van Hato. Het verdedigingscentrum van Ajax volgend seizoen. We zagen in de tweede helft tegen AZ Timber Hato staan. Is dat waar we aan moeten gaan denken?
Nou ja, goed, Timber is vorige week gezegd. Ik vind het niet voor hem het moment na dit seizoen om te gaan. Maar goed, daar kan hij zelf totaal anders over denken.
Ja, het is wel het aandachtspunt van Ajax. Hè? Van Alvarez en Kudus lijkt min of meer geaccepteerd dat ze deze zomer gaan vertrekken.
Ja, goed.
Het werk richt zich erop om Timber te behouden.
Alvarez vind ik ook een goed moment.
Ja.
Het aantal jaren dat hij heeft gezeten en de rol die hij nu heeft en het geld dat hij ook kan opbrengen. Dus dat is een normale transfer. En Timber heeft zeker natuurlijk de kwaliteit. Dat is allemaal buiten kijf. Maar ik zou zeggen nog een jaar. En dan komt er een EK aan volgens mij waar je jezelf kan presenteren. En dan kun je daarna, heb je waarschijnlijk de clubs voor het uitkiezen. Maar ja. Heeft hij nu ook wel. Maar het zou voor Ajax. Het speelt niet. Het is wel nadelig in dit geval dat Ajax geen Champions League gaat halen waarschijnlijk. Want Timber zal wel Champions League willen spelen. Liefst. En dat gaat zijn broer doen. Bij Feyenoord. Ik zeg, die gasten die slapen met elkaar op de slaapkamer. Ik denk inmiddels niet meer hoor. Maar enige tijd geleden nog wel.
Een stapelbedje.
Geen stapelbed. Maar die hadden dan wel gewoon nog dezelfde slaapkamer in het ouderlijk huis. Ik denk, ja, dat is ook frustrerend. Dat Quinten dan die kampioenschaal mee naar huis mag nemen voor een nacht. En dat hij hem dan zo op die kamer zet tussen die twee bedjes in.
Ja, dat beeld is echt, ja.
Maar goed, Timber, dat zou geweldig zijn. Weet je, want die is net wat verder dan Hato en die vullen en voelen elkaar goed aan. Hato heeft ook gezegd dat hij ook wel naar Timber kijkt. Hè? Dat was een beetje zijn voorbeeld.
Zijn grote voorbeeld.
Ja, zijn manier van spelen. Maar lukt dat niet? Dan zou ik dan wel voor Hato gaan of voor Kaplan, die terugkomt van een blessure. Wat ook een goede speler is, jonge speler, met dezelfde kwaliteiten misschien wel. En daar moet je ervaring bij zetten, naast zetten. En ook op het middenveld, daar hebben we het ook al over gehad. Die centrale rol, de Alvarez rol, zeg maar. Duelkracht, maar ook ervaring.
Voetballend vermogen.
Goed aan de bal. Dat heeft Ajax echt heel hard nodig. Of drie spelers die er meteen staan en die de boel echt bij de hand nemen. En daaromheen zou ik veel eigen jeugd een kans geven.
Ja, fantaseer eens verder, Thijs, over dat team, het Ajax van volgend jaar. Wat blijft er staan van wat we nu hebben?
Om achterin Roelie natuurlijk, dat is duidelijk. Rens, waar ik ook gewoon enthousiast over ben, die nog altijd heel jong is, waar je echt ook verder op kunt bouwen. Kenneth Taylor, die zich ook de laatste weken toch prima weer aan het opwerken is. Tegen AZ echt een sterke wedstrijd speelde.
Ja.
En juist ook van zo iemand, denk ik, op het middenveld is het zo lastig voetballen als die afstemmingen niet kloppen. En hij is gewoon een hele moderne, complete middenvelder. Kan kort draaien, kan het spel verdelen. Dus ja, dat is echt wel kwaliteiten die ook gewoon in de top gevraagd worden. En waar Ajax echt veel plezier aan gaat beleven.
Moet je dan voorstellen dat je, ga even zo hè, een middenveld hebt met Kuxu, Xavi Simons en Kenneth Taylor. Dan komt Kenneth Taylor toch geweldig tot zijn recht.
Ja.
Aanvullend op die andere twee. Nou ja, goed, daar moet Ajax gewoon naar zoeken. Specialisme, bepaalde rol, bepaalde kwaliteiten van spelers, waardoor de spelers die je nu hebt en waar je mee door wil, ook beter tot hun recht komen. Nou, dat is de taak voor Mislintat, Sven Huntelaar.
En het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is echt geen onmogelijke opgave. Je hebt het dit jaar ook, of afgelopen zomer ook bij Feyenoord gezien, die gewoon Drie, vier absolute sleutelspelers hebben aangetrokken. Wat best wel verrassingen zijn, onbekende spelers. Maar als je gewoon heel gericht scout, specifieke kwaliteiten. Je kan nu al de profielen opstellen van inderdaad, wat voor type hebben we nodig? Nou, we hebben het net over nummer 6. Ik zou zelf ook denken aan een rechtsbuiten. Die je nu eigenlijk geen... Ja, je hebt Constantiao, is de enige echte rechtsbuiten die je in je selectie hebt.
Ja.
Nou, zoek daar ook een dribbelaar voor. Iemand met snelheid, diepgang. Ja, en dat natuurlijk hangen daar ook weer prijskaartjes aan.
Justin Kluivert.
Ja, zou ik absoluut geen gekke optie vinden.
Als je zo'n type speler erbij hebt, en ook nog eens een keer op dat niveau, echt Europees niveau is dat al.
Ja.
Dan dat is voor Ajax echt geweldig. Een goede centrumspits erbij, weet je, voor de concurrentie met Brobbey.
Mm-hmm.
Echt eentje die ook met energie en ook een beetje kopsterk.
Zien we Luca nog terug?
Ze hebben... Ik praat gewoon even door nu, hè, want jij gaat er allemaal onzin tussendoor gooien.
Dat is echt nog genoeg.
Hij kwam niet tegen AZ, hè? Ja,
nee, dat vond ik echt...
De witte vlag werd niet... Jij noemde hem de witte vlag.
Ja. De witte vlag, ja.
Nee, goed, weet je, maar dat is een bepaald type spits, weet je, een soort pinch-shitter-achtige figuur en zo. Maar goed, dat moet Ajax wel loslaten, dat idee. Maar echt wel een goede concurrent voor Brobbey. Echt een lekkere centrumspits, ja. Weet je, die met veel... misschien iets andere kwaliteiten, maar wel kwaliteiten voor een nummer 9. En wat Thijs zegt, een hele goede rechtsbuiten. Liefst eentje die ook nog van twee kanten kan komen. Een goede dribbelaar op het middenveld. En een nummer 6. En dan achterin even kijken wie er wel gaan, wie er niet gaan. En daar iets omheen bouwen. En dan met Klaassen en Tadić gaan zitten. Van ja, goed, hoe ziet je rol eruit? En kan je dat hebben of niet hebben? En zo niet, ja, dan kijk dan eens om je heen. En als je het wel kan, dan gaan we ervoor.
Ja. Ja. De voorbereiding op het nieuwe seizoen is eigenlijk al een beetje begonnen. De komende wedstrijden zullen Ajax voeren langs Groningen. Naar het gedegradeerde FC Groningen. Daarna thuis tegen FC Utrecht moet er nog gevoetbald worden. En een afsluitende wedstrijd uit in Enschede tegen FC Twente. Best een pittig rijtje eigenlijk.
Ja.
En daar zal Ajax al nadrukkelijk gaan kijken naar hoe het elftal er in het volgende seizoen moet uitzien. En wij kijken met zich mee. We moeten afronden hier bij Brani. Dank jullie wel voor het komen naar de studio. Thijs Wageman van Ajax Showtime.
Graag gedaan.
Leuk dat je er was. Dick Sintony van het Parool. Dick, dank je.
Jo.
Mijn naam is Menno Pot. Volgende week is er weer een Brani. Tot dan.